De gezamenlijke kerkraden heten u en jou hartelijk welkom in deze online dienst waarin dominee H. Rozeboom uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Matteüs 4 en Matteüs 28. Vanavond om 6:30 hoopte de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk voor te gaan. Kerkdiensten voor zondag 10 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. Bert van Ballengooien, de Gratenbogert 23 te Gameren, krijgt aanstaande maandag een bestraling. In de loop van deze week volgen er nog gesprekken voor verdere behandeling. De heer A.J. Struik, Delwijnse straat 25, is enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest in verband met een licht herseninfarct. Het mag nu goed met hem gaan. We leven mee met de familie Groeneveld, Hofstraat 26 in Nederhemert. Zij stonden afgelopen donderdag aan het graf van moeder en oma Groeneveld Biesheuvel. Op verzoek van het bestuur van Zorgcentrum Slot bidden we voor de bewoners en medewerkers die het momenteel extra zwaar hebben. Ook voor andere verzorgingshuizen waar dergelijke problemen zijn. We denken ook aan hen in onze voorbeden. Na het uitspreken van de zegen zingen we in verbondenheid met ons koningshuis en de herdenking van 75 jaar vrijheid twee coupletten van het Wilhelmus. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor noodhulp in Kenia vanwege de enorme sprinkhanenplaag. Dit is een doorzendcollecte voor project 1027. De tweede collecte is voor de kerk. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw gift te geven. Ook kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang nu is Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste vers, Psalm 105, vers 1. Na de wet van de Heer en de samenvatting zingen we Psalm 99, vers 7. Psalm 99 en daarvan het zevende vers. En wij luisteren dan nu naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En dan wordt de wet samengevat met deze woorden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij ons verootmoedigen voor God en bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. O Heere, getrouwe en genadige God in de hemel, wij mogen tot u komen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, anders zouden wij geen vrijmoedigheid hebben om tot u te naderen. Maar die weg hebt u onszelf aangewezen. En desondanks past het ons wel ons heel diep te verootmoedigen voor u. En heel klein te maken voor u. Want wie zijn wij buiten Christus om? Dan zouden we geen bestaansrecht hebben. Maar Heere, wilt u om Christus wil ons toch genadig zijn en in ons midden aanwezig zijn, als we hier in de kerk zijn, in het kerkgebouw, of als we thuis meeluisteren en meekijken, wilt u uw zegen niet onthouden. Want uw gemeente is toch een geestelijk huis. En als het goed is opgebouwd op het ene fundament, Jezus Christus, en geestelijke stenen die daarin gevoegd zijn. En zo wilt u toch in uw gemeente wonen. In dat gebouw wat naar uw gemaakt bestek ook reizen zal. En in die wetenschap zijn wij ook hier vanmorgen samen, thuis of in de kerk. Wetend dat we in uw naam gegroet zijn. Ook al zien wij elkaar dan niet op deze wijze. U ziet ons wel, u weet waar we wonen, waar we verblijven, wat ons bezighoudt. En Heere, wilt u een gezegende dienst nog schenken, maar bovenal dat het echt een eredienst mag zijn, tot lof en eer van uw grote naam. Wilt u al onze zonden vergeven, onze reinigen, door het alles reinigende bloed van Jezus Christus. En door uw Heilige Geest ons heiligen, opdat ons leven geheel en al aan u gewijd en geheiligd is. Wilt uw Heilige Geest ook niet onthouden om te spreken de woorden van u? En Heer, ook om ze te ontvangen, dat we harten mogen hebben die luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat we de woorden van u ook mogen bewaren en overleggen. Met elkaar mogen vergelijken en zo de ware betekenis ervan ook mee mogen dragen in ons leven. En dat het vrucht mag dragen tot eer van u en tot heil van ons. Gedenk ons hier en overal waar ook het woord van u verkondigd wordt, verheerlijk uw naam. Breid uw koninkrijk uit, om Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. In de eerste plaats Matteüs 4, vers 12 tot en met hoofdstuk 5, vers 2a. En vervolgens Matteüs 28, vers 16 tot 20. En uit Matteüs 28 is onze tekst genomen. Maar we noemen als thema voor de prediking terug naar het startpunt in Galilea. En vandaar ook dat ik hier begin met te lezen uit Matteüs 4. Matteüs 4, vers 12, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zei: land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. En ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. En grote menigte volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. En toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En we lezen dan vervolgens Matteüs 28, vers 16 tot 20. Vers 16 tot 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, baden zij hem aan, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. En de tekst voor de prediking is vers 16 en 17. Daar wil ik u het woord mee bedienen. Vers 16 en 17. En dat lezen we nog een keer. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. Ik noemde als het thema terug naar het startpunt in Galilea. En dan zien we drie aandachtspunten. In de eerste plaats achter Jezus aan naar de berg. In de tweede plaats samen met Jezus verkeren op de berg. En in de derde plaats met Jezus zien vanaf de berg. Dus terug naar het startpunt in Galilea en dan de drie aandachtspunten. Achter Jezus aan naar de berg, met Jezus verkeren op de berg en met Jezus zien vanaf de berg. Maar eerst zingen wij uit Psalm 68 vers 5 en 6 en de collecten die zijn bekendgemaakt. De Heere zegen u en uw gaven hier en in de huiskamers. Of deze week als u het overmaakt. We wensen u daarin Gods zegen ook van harte toe. En wij zingen dan Psalm 68 vers 5 en vers 6. Zien we ze daar lopen, gemeente? Jonge mensen. Ze werden altijd de twaalfen genoemd. Maar van dat twaalftal is er één afgevallen. Ze zeggen, na de hemelvaart van Christus, één is afgeweken en gegaan in zijn eigen plaats. En daarmee wordt Judas bedoeld. En dan worden ze vervolgens elfen genoemd en daarmee aangeduid. Ook wat zullen ze die open plek in hun midden altijd gevoeld hebben. Pijnlijk gevoeld. En dat is wel herkenbaar. Want in elke gemeente zijn er wel zulke open plekken, nietwaar? Ook straks zal de vacature vervuld worden door een ander te verkiezen om met hen getuige te zijn van Christus' opstanding. En waar gaan deze jonge mensen naartoe? We lezen het in de tekst en de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan. Ja, Galilea eigenlijk een gebied dat in Jezus' dagen zo half Joods, half heidens was. Men keek er vanuit Juda, vanuit het zuiden, toch wel een beetje verachtelijk op neer op dat noordelijke gedeelte. Galilea der heidenen, streek der heidenen werd het genoemd. Nou, daar kon nooit iets goeds vandaan komen, daar moest je niet zijn. Vroeger was dat gebied toegewezen aan de zonen van Zebulon en Naftali. En zij hebben ook die woonplaats aanvaard, of ze er tevreden mee geweest zijn, weet ik niet. Maar het kan soms later duidelijk worden wat God er voor bedoeling mee heeft gehad. En hoe we daar ook gezegend kunnen worden en anderen tot zegen kunnen zijn. Deze elf jonge mensen, die zien we gaan. En zij komen van geboorte ook daar vandaan. En uitgerekend deze jonge mannen uit dat woongebied zijn geroepen tot discipelen van Jezus. Leerlingen geworden van de hoogste profeet en leraar Jezus Christus. En daarmee wordt eigenlijk vervuld wat de profeet Jesaja gesproken heeft. Matthäus die citeert dat ook. En die zegt van dat gebied van Zebulon en Naftali. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Maar daar is ook Jezus opgegroeid. Voor het grootste gedeelte is hij daar ook opgetreden. Daar is het licht der wereld verschenen. En zij mochten wandelen in dat gebied uitgerekend in het licht met Jezus. Een zegen om daar te wonen en om daar ook te werken. En dan zien we de elfen nu vanuit het zuiden van uit Jeruzalem hun reis voortzetten naar de berg in Galilea. En ze weten het naar welke berg ze moeten gaan. Op die berg worden hun gedachten vermenigvuldigd. Zo kunnen we van die plaatsen hebben die ons te denken geven om bij een berg te blijven. Wij zien vanuit Kesteren op de Grebbeberg. En zeker ook in deze dagen, morgen en overmorgen, maar in het bijzonder morgen, dan geeft ons dat wel te denken. Hoeveel jonge mensen hebben daar hun leven niet gelaten ter wille van de vrijheid van land en volk. Elk jaar wordt daar ook een herdenking gehouden. Dit jaar zal het er wel erg stil zijn. Maar al die graven, die spreken boekdelen, die geven ons te denken. En de elfen die gaan ook naar de berg. De berg wordt het genoemd. Ze weten het. Die berg die waar Jezus hen ontboden heeft. We kunnen het ook weergeven waar Jezus zijn verordeningen gegeven heeft. Zijn voorschriften gegeven heeft. Zo kunnen we het slot van vers 16 ook lezen. En daarom heb ik ook de eerste twee versen van Matthäus 5 gelezen. Vanaf de berg in Galilea heeft Jezus zijn verordeningen gegeven. De bergrede uitgesproken. Hij heeft daar getoond hoe nu de kinderen van het koninkrijk van God eruit zien. Wat hen kenmerkt. En hij heeft daar op de berg ook de wet van God uitgelegd en verdiept. Ja, bergen, dat zijn sowieso toch plaatsen waar beslissende momenten zich hebben voorgedaan. Een berg zet je aan het denken, zei ik al. En dat is zeker ook in de Bijbel het geval. God openbaarde zich in de oude bedeling al vaak op een berg. Daar waar de aarde zich uit haar gelijkvloersheid ophief, is blijkbaar de meeste geschikte plaats om God, voor God om zich in het openbaar in zijn verhevenheid. Abraham die moest al naar de berg Moria. Of het gebied Moria. De ene keer wordt het zus en de andere keer wordt het zo genoemd. Om Isaac te offeren, zijn zoon. Maar God zorgde daarvoor een ram in de struiken. Daar had hij zelf niet voor gezorgd, maar God zorgde ervoor. En die mocht hij offeren in de plaats van Isaac. En daar openbaarde God al dat hij zorgde voor een lam. Ten brandoffer. Denk ook aan de berg Sinaï. Daar heeft God zijn wet gegeven. En het verbond met zijn volk vernieuwd. Denk aan de berg Karmel. Waar vuur van de hemel neerdaalde. Om te bewijzen dat de Heere alleen God was. En denk aan de berg Sion. Waarop de tempel gebouwd moest worden. Die berg had God uitgekozen om er te wonen. Maar ook in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde lezen we voortdurend van bergen. Vanaf de berg spreekt Jezus zijn rede uit, we zagen het al. En op een berg heeft hij vele zieken genezen. Heeft hij de broden vermenigvuldigd. Op een berg heeft hij menigmaal gebeden. En op een berg, waarschijnlijk de berg Tabor, is die van gedaante veranderd en verheerlijkt voor het oog van de discipelen. En straks dan zal hij vanaf de Olijfberg naar de hemel varen. Steeds heeft hij op die berg iets van zijn heerlijkheid laten zien. Nou, hier gaan de discipelen dan naar de berg. Waar Jezus de grondwetten gegeven heeft voor het koninkrijk van God. En daar zullen ze hem ontmoeten in zijn heerlijkheid. We vinden het misschien maar merkwaardig dat ze van Jeruzalem helemaal naar Galilea moeten gaan, naar die berg. Want het is nogal een afstand en dat te voet. Ze moeten straks toch weer in Jeruzalem zijn, want voor hun ogen zal Jezus naar de hemel varen. En dan moeten ze er ook zijn om te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Waarom dan toch nu naar Galilea? Nou, omdat de Heer het beloofd heeft dat hij na zijn opstanding hen voor zou gaan naar Galilea. Hij heeft het lijden en sterven aangekondigd. En heeft gezegd, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea en daar zult u mij zien. Dus als ze nu naar die berg gaan, dan gaan ze eigenlijk achter Jezus aan naar de berg, ze volgen. En ze hopen op zijn woord. En de vrouwen die hebben dat ook nog weer doorgekregen van de engel. Die hebben het te horen gekregen en zie, hij gaat u voor naar Galilea, vers 7. Ze mogen dus volgen op Christus woord en ja, in die weg mogen ze ook gezegend worden. En het is ook een bevel van de Heere geweest. Want de vrouwen die moesten de discipelen berichten. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. Vers 9. En daar zullen ze me zien. Het is een bevel. En dan is het een bevel van de koning der koningen. Dat moet ook onvoorwaardelijk gehoorzaamd worden. Ze zijn onder zijn macht gesteld. Ook al komt dan dat bevel door middel van de vrouwen tot hen. Dan moeten ze niet eerst inspraak gaan vragen. Een tekst en uitleg gaan vragen. Nee, dan past hen gehoorzaamheid. En zo gaan ze naar de berg en ze weten dus welke berg ze moeten zijn. Waar Jezus hen opgedragen had om de wetten van het koninkrijk van God in praktijk te brengen. Waar hij zijn voorschriften gegeven heeft. En daar op die berg, daar zullen ze hem zien. En daar zullen ze in het ambt van apostel bevestigd worden. Daar op die berg krijgen ze de opdracht om ook anderen uit de volken tot discipelen van hem te maken. Om ze te dopen in de naam van de drie-enige God. En om die discipelen die ze gemaakt hebben dan, om die te onderwijzen in wat Christus geleerd heeft. Wat zij zelf ook op die berg doorgekregen hebben. Ja, dan is het toch wel heerlijk dat zij naar die berg moeten. Achter Jezus aan. Daar in Galilea hebben ze onderwijs gekregen. Daar hebben ze ook de Heere zo heerlijk beleden. En daar worden ze in het ambt bevestigd. Ja, eigenlijk gebeurt er steeds weer hetzelfde. Daar waar we onderwijs krijgen, ook in de gemeente, waar we de Heere beleiden, daar worden ook ambtsdragers uitgerecruiteerd. Die weg die wil blijkbaar de Heere gaan. Toen heeft hij dat gedaan en doet ook dat nu nog. En zo mogen wij ook achter Jezus aan, op Jezus woord gaan de weg die hij ons wijst. En dan mogen we hopen op zijn belofte en ook delen in zijn zegen. En dan mogen we ook verkeren met Jezus op de berg. Dat deden die discipelen ook. Want daar verschijnt Jezus hem. De belofte wordt vervuld. We lezen het toen zij hem zagen. En ze zien hem allemaal tegelijk. Petrus, die hem verloochend heeft. Thomas, die in eerste instantie niet kon geloven dat Jezus opgestaan was uit de doden. En Johannes die de opdracht gekregen had om voor de moeder van Jezus te zorgen. En ook de andere acht, ze zien hem allemaal. Wat een wonder. Ze mogen getuigen zijn van zijn opstanding en van zijn trouw. En velen veronderstellen, maar met zekerheid kunnen we dat niet zeggen, dat deze verschijning aan de elfen ook samengevallen is met de verschijning aan die 500 broeders op eenmaal. Daar schrijft de apostel Paulus over in de brief aan de Korintiërs. En onder deze zou dan ook Matthias geweest kunnen zijn, die later in de plaats van Judas gekozen is. Want Die moest toch wel getuige zijn van Jezus leven en ook van Jezus sterven en opstanding. Maar het is heel goed mogelijk dat die er toen ook geweest zijn. In Galilea woonden immers de meeste volgelingen van Jezus. En die 11 broeders die zijn daar in het ambt gesteld te midden van de broeders. Het is niet alleen maar een persoonlijke zaak, maar het is ook een zaak van de kerk, de ambtelijke dienst. En van die 500, ja, daar zijn er in de tijd dat Paulus die brief schrijft, zijn de meesten nog in leven. Er zijn er wel enkele ontslapen, maar de meesten die leven nog. En die kunnen erbij geroepen worden. Ze kunnen getuigen van de opstanding van Jezus. O, zeker, Jezus is als de opgestaan en niet verschenen aan de wereld, maar wel aan zijn volgelingen. Maar daarom zijn er toch nog heel veel getuigen. En wat doen die 11 nu op de berg na deze verschijning? We lezen het in de tekst, en toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Zij vallen voor hem op de grond en grijpen zijn voeten vast en kussen bijvoorbeeld de zoom van zijn kleed. Een hele eerbiedige geloofsovergave wordt daarmee aangeduid. Proskuneo in het Grieks. Voorovervallen met het hoofd op de grond. Heel diep buigen. Om het daar te stamelen. U bent onze koning. En onze God. Ja, wat komen we vaker tegen in de Evangelie naar Matthäus? Dat ze Jezus Christus aanbidden. Denk maar aan de wijzen uit het oosten. Die zijn ook gekomen om de geboren koning hulde te bewijzen, te aanbidden. En ze hebben gebogen en hem hulde bewezen. Denk aan Jairus, die komt naar hem toe om te vragen of hij mee wil gaan, want zijn dochtertje ligt op sterven. En dan komt hij ook en dan aanbidt hij hem, dan valt hij ook voorover op de grond aan zijn voeten. Denk aan de discipelen bij de storm op zee. Jezus is in het schip. Ze moeten hem wakker maken. Maar dan stilt hij de storm. En dan aanbidden ze hem. Dan vallen ze ook voorover aan zijn voeten. En dan zeggen ze: waarlijk, u bent Gods zoon. De Canaanese vrouw is ook voor hem neergevallen. Om te aanbidden. En de vrouwen die onderweg waren om de paasboodschap aan de discipelen door te geven, die grepen ook zijn voeten en aanbaden hem. We lezen het in vers 9. En hier dan de 11, en misschien moeten we ook denken aan die 500 broeders. En straks naar de hemelvaart, dan zullen ze hem op de Olijfberg ook aanbidden. En terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Aanbidden. Ja, kennen we dat? Ja, ons bidden is over het algemeen vragen. En dat mag. We mogen alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben bij God bekendmaken. Heeft het zelfs geboden. We mogen bidden om onze dagelijkse levensbehoeften. We mogen deze tijd ook bidden of toch ook er een einde komt aan die besmettelijke ziekte. Zodat het leven weer zou voortgezet kunnen worden. En we mogen bidden ook om vergeving van zonden. om vernieuwing van ons hart en leven. En we mogen God danken voor alle weldaden die Hij geeft ook in deze tijd dat we gedenken mogen 75 jaar geleden bevrijd te zijn. En toch is er iets wat boven dit alles uitstijgt en dat is aanbidden. En zoiets dat merk je bij Maria Magdalena. Als Jezus zich openbaart aan haar als de opgestaande. Ze denkt eerst dat de hovenier is. Maar als hij haar dan aanspreekt met haar naam, Maria. Ja, dan stamelt ze. Rabboni, mijn meester. Je ziet dat bij Thomas. Als Jezus dan naar hem toekomt en u openbaart zich aan hem en zegt, doe dat maar. Steek je vinger maar in mijn doorboorde handen en je hand maar in mijn zijde. Maar dat hoeft niet meer. Dan zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Kijk, dan hebben we niet zoveel woorden. Dan vallen we voorover en stamelen we iets ervan. Wat een genade dat het ook voor mij is. Louter genade. Wat een wonder. Kijk, in onze tijd ziet men het aanbidden wel eens wat anders dan we dat in de Bijbel tegenkomen. Maar zo komen we dat nu in de Bijbel tegen. En ja, ik hoop dat wij dat als ouderen, als jongeren en zelfs ook als kinderen kennen. Aanbidden. Dat we heel klein worden voor God. En we het zo'n wonder vinden dat de Heer Jezus dat nu gedaan heeft voor me. Dat hij aan het kruis is gestorven. Maar dat hij zelfde leeft. En dat hij ook ons kan redden. Voor eeuwig gelukkig kan maken. Ja. En toen ze hem zagen aanbaden zij hem. Maar dan lezen we nog iets. Maar sommigen twijfelden. Dan weten we niet zeker of we hier moeten denken aan de elfen of ook aan die 500 broeders erbij. Maar we zouden toch ook heel goed kunnen denken aan die elfen. Sommigen zijn neergevallen. Anderen die twijfelen. En nu is het gevaar dat wij ons blind staren op die paar die dan niet aanbidden. Die hem geen hulde kunnen bewijzen. En dat we niet zien dat het grote aantal toch wel aanbidt. En zo kunnen we ook in de gemeente staan. Dan kunnen we ook soms alleen maar kijken naar wat er allemaal aan mankeert. En dan zien we nooit wat er dankzij Gods genade toch nog mag zijn. En wat kan dat het leven in de gemeente verlammen? Laten we toch alsjeblieft ogen, hart en oor hebben voor wat de Heer ons nog gelaten heeft en geeft. De meesten aanbaden hem. Maar sommigen twijfelden. En dan moeten we bij twijfelen niet denken dat ze twijfelden aan de opstanding van Jezus Christus. We moeten ook niet denken aan twijfelen aan zijn woord, want ze zijn immers allemaal, die elven, in gehoorzaamheid gegaan naar de berg waar Jezus zijn voorschriften gegeven heeft en waar Jezus hen ook ontboden heeft. Daar moesten ze zijn. Moet ook niet denken dat ze innerlijk verscheurd worden door twijfel. Dat woord dat hier voor twijfel gebruikt wordt, dat wordt maar 2 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En 2 keer bij Matthäus. Hier en ook in Matthäus 14, als Jezus naar de discipelen toekomt over de golven wandelend. Die andere storm op zee. Jezus is alleen op de berg om te bidden. En de discipelen die verkeren op zee, te midden van de stormen. En ze weten er geen raad mee. En dan komt hij op de golven eraan. En ze schrikken zich naar. Ze denken dat het een spooksel is. Ze schreeuwen het uit van vrees. Maar als ze dan ontdekken dat het de Heere is, ja, dan zegt Petrus, als u het bent, gebied mij tot u te komen op het water. Hij weet het, als Jezus het gebiedt, dan kan het ook. En Jezus zegt, kom. En hij komt. Hij stapt het schip uit en gaat naar Jezus toe. En het kan, zolang hij maar vertrouwt op dat woord van de Heere, kom. Maar oh, als die dan heen en weer geschud wordt, dan zingt hij. En Jezus die grijpt hem vast en wat zegt hij dan? Dan zegt Jezus, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Of zoals het in de Statenvertaling staat, waarom hebt u gewankeld? Jezus noemt het dus geen ongeloof, maar kleingeloof van Petrus. En hier zullen we ook moeten denken aan aarzelen. Kunnen ze wel neervallen voor hem? Ons woord distantie is afgeleid van dat Griekse woord dat hier gebruikt wordt. Ze houden afstand. Distantie. Niet omdat ze bang zijn dat hij melaatse is of dat hij ook zou lijden aan COVID-19. Maar ja, er zit toch nog steeds iets van dat verzet. Ze hebben dat toch nog overgehouden tegen dat lijdensevangelie. Ze kunnen kruis en opstanding nog zo moeilijk met elkaar combineren. Openbaart God zich nu als de gekruisigde? Is die zo diep afgedaald? Ja, de opgestane, ja, dat God zich zo openbaart. Ja, maar hij is eerst gekruisigd. Ja, dan weifelen ze. Ook niet vanwege hoogmoed of zo, maar vanwege verwondering. Kunnen zij en mogen zij hem wel aanbidden? Hij heeft toch ook tegen Maria Magdalena gezegd, houd me niet vast, want ik ben al niet opgevaren naar de hemel. Ja, hij komt zo anders dan ze verwacht hadden. En heel langzaam, te langzaam dringt het door dat hij moest lijden en sterven. En zo via die weg in moest gaan in zijn heerlijkheid. Nu zijn er in onze tijd sommigen die dat aarzelen, dat wankelen, dat weifelen een beetje verheerlijken. Dat is zo echt menselijk. Dat is zo herkenbaar, vinden ze. Als dat er niet is, dan moet je eigenlijk maar eens afvragen of je geloof wel echt is. En toch is deze wankelmoedigheid en dit kleingeloof van die discipelen niet goed te praten. Ook al is dat niet gelijk te stellen met ongeloof, wat ze in het verleden wel hadden ten aanzien van Jezus toen hij het lijden aankondigde. Maar het is wel erg, want hij moet de aanbidding van sommigen missen. En dat zou voor u, voor jou misschien ook wel kunnen, dat hij dat moet missen van je. Dat je er niet toe kunt komen om hem zo te beleiden, dat je hem alleen overhoudt. En moet dat dan, die aarzeling, moet dat dan het antwoord zijn op datgene wat hij gedaan heeft, dat slavenwerk wat hij gedaan heeft? Dat hij aan het kruis geleden en gestorven, geleden heeft en gestorven is? Nee, het is niet goed te praten. Daarom moeten we dat ook niet gaan verheerlijken of zo. Anderen, die gaan vandaag veel verder. En bij hen is het geen vragen in klein geloof, maar een ongeloof. Als ik alles zie wat voor ellende er in deze wereld is, wat is er dan na Pasen veranderd? Denk alleen maar aan het coronavirus. Wat een verwarring in de wereld. Hoe moeten we verder? We zitten met de handen in het haar. En denk aan wat er 75 jaar geleden en daarvoor gebeurd is allemaal. In de Tweede Wereldoorlog. Het komt ons weer in gedachten. We krijgen informatie erover. Dan vraagt men zich af, is de dood echt overwonnen? Ik zie er niets van. Pasen, de opgestane, dat is maar een wereldvreemd verhaal. Nee, men vraagt, waar is God? Waar is God in zulke omstandigheden? En dan moet God zich maar eens verantwoorden. Hij moet zichzelf maar eens ten overstaan van hen rechtvaardigen over zijn doen en laten. Nee, de vraag leeft niet in het hart, hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe komt het goed tussen God en mij? Die vraag leefde wel bij die tollenaar die erachter in de tempel op zijn borst sloeg. O God, wees mij zondaar genadig, maar niet als we zulke vragen stellen. Maar God, die verantwoordt zich niet tegenover ons. En die zegt wel, waar bent u? Waar ben jij? Daar begon hij al mee in het paradijs. Waar bent u? En hij zegt, wel dat wij ons moeten verantwoorden voor God. Het is wel erg als we zo de opstanding van Jezus Christus loochenen. En dat zelfs in de kerk, zelfs vanaf de kansels. En dat men zegt, het is wel waar, het is niet echt gebeurd, je moet het anders verstaan. Dat wat er geweest is in je leven, wat van betekenis is geweest, dat gaat de geschiedenis in. En daarmee sta je telkens op. Op die manier wordt het dan toch weer een beetje een plaats gegeven. Maar dit ongeloof, dat is de grootste zonde. Maar hier zien we de discipelen. We zien hen aanbidden, maar sommigen twijfelen, aarzelen, houden een slag om de arm. En dan, de derde, met Jezus zien vanaf de berg. We zien die discipelen daar op de berg en misschien ook die 500 broeders. In ieder geval is daar op de berg Christus kerk. En deze rijst toch ondanks alles hoog boven alles uit. Niet voor niets heeft Jezus ook in de bergrede de gemeente een stad op een berg genoemd. En die kan niet verborgen blijven. En dat horen we ook te zijn. Een stad op een berg. Die moet zichtbaar zijn. De gemeente. Ook in deze moeilijke tijd. Maar dat betekent ook als de gemeente, de kerk, een stad op een berg is. Dat ze met Jezus vanaf die berg ook heel ver kan zien. Vanaf die berg ziet Jezus met zijn discipelen als het ware heel Israël. En ziet hij de hele wereld als het ware. Alle volkeren. Nou, daar op die berg. Waar vanaf die berg zo ver te zien is, daar krijgen ze de opdracht. Om alle volken te onderwijzen, tot leerlingen te maken. Daar vandaan, om dan straks te gaan prediken. Bekering tot vergeving der zonden. Te dopen in de naam van de drie enige God. Te leren onderhouden alles wat Christus geboden heeft. En dan moeten ze beginnen bij Jeruzalem. Vervolgens naar Judea en dan Samaria en de hele wereld. Ook de grenzen over. En nu is het spijtig dat sommigen geaarzeld hebben om hem te aanbidden. Dat is niet tot eer van de Heere geweest. Maar het valt wel op dat ze toch niet ongeschikt worden verklaard. Toch niet, ondanks hun klein geloof. Sommigen die willen ambtsdragers zomaar aan de kant zetten als ze niet aan bepaalde eisen voldoen. Maar zo doet de vredevorst dat niet. Hij komt naar die wankelende broeders toe. En dan neemt ze zelfs samen met de anderen in zijn dienst en krijgen ze het zendingsbevel. En dan krijgen ze het bevel van bevoegd gezag. Van hem die alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. Ja, de duivel die is aan het begin van Jezus optreden ook bij Jezus gekomen. Hij heeft hem meegenomen naar een hoge berg. En heeft hem alle koninkrijken laten zien. En heeft gezegd, als je nu één keer voor overval hè, mij aanbidt, dan kun je ze allemaal krijgen. Maar dan zegt Jezus, nee. Je zult de Heere God alleen aanbidden. Hij is staande gebleven. Hij is gehoorzaam geweest naar zijn menselijke natuur tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen en alle tong hem zou belijden. Als Heer, alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Nou, die staat erachter. Die staat achter dat bevel. Om mensen tot discipelen te maken. En in die opdracht die Jezus geeft aan deze discipelen. Heeft hij die opdracht ook gegeven aan zijn kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Aan hem zijn we ook verantwoording schuldig. Maar hij staat erachter. Hij houdt vast. En daarom zullen de poorten der hel zijn gemeente niet overweldigen. Want hij zegt het, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Nou, vanaf die berg ziet Jezus alle volkeren, alle volgelingen, alle tijden. Dan is hij de Emmanuel voor alle volken. En ja, dat gebeurt dan in Galilea. Daar waar het begonnen is. Waar Zebulon en Naftali woonden. Waar zij vandaan kwamen. Waar het licht der wereld is verschenen. Oh, dan denken we terug aan het sterfbed van vader Jacob. Dan zegent hij Zebulon. En dan zegt hij dat hij aan de haven van de zeekust zou wonen. En aan de kust bij de schepen. En daar woonden ze dan. De elfen. Geroepen als vissers. Op de zee. Om vissers der mensen te worden. Om de netten van het evangelie uit te werpen. In de Volkerenzee. En Naftali. Jacob zegent hem. En hij zegt dat die schone woorden zou laten horen. Nou, zo zullen zij schone woorden laten horen van de vrede van het evangelie van het kruis. En dat zal de wereld inklinken. En we denken aan Mozes die afscheid neemt van Israël. En die ook de 12 stammen zegent. En dan zegt hij van Naftali dat hij het oosten en het westen in bezit zal nemen. Nou, zo zullen zij ook gaan. Om onder het beslag van het woord te brengen. In het noorden en het zuiden en het oosten en het westen. En Zebulon die mocht zich verheugen over de uittocht. Zei Mozes, nou zo mogen zij ook erop uittrekken. Om de boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd al onbekend te maken. Daar mogen ze zich over verheugen. En Mozes die profeteerde ook van Zebulon en ook van Issachar die daar ook woonde. Dat volken tot deze berg geroepen zouden worden. En dat ze daar onderwijs zouden krijgen. Ja, die berg. Waar Jezus onderwezen heeft. Daar zullen de volken als het ware onderwezen worden. Door middel van de apostel. Door middel van Christus kerk op aarde. O, wat is dan ook datgene wat daar gebeurt van wereldbelang. Dat is wereldnieuws. En zo zal door het werk van deze knecht des Heren. Van deze koning der koningen en heren der heren. Het welbehagen van de Heer gelukkiglijk voorspoedig voortgaan. Amen. Wij zingen nu gemeente uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eer lang gedenkt hier aan het wereld rond. Waarschijnlijk kunnen we beter denken aan, in plaats van eer lang, aan weldra. Weldra, en dat is eigenlijk dezelfde betekenis. Het zal ook wat duidelijker zijn, denk ik. Dus weldra gedenkt hier aan het wereld rond. Psalm 22, vers 14. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Wij mogen u hartelijk danken, Heere, voor alles wat u ons gegeven hebt, dat u ons ook het geeft om door de Bijbel heen te kijken, om uw heilsgeschiedenis te ontdekken. Hoe door de hele geschiedenis heen dit heil verweven is, zelfs door de woonplaatsen heen, door de woorden van de aartsvaders heen en profeten. En Heere, dat u dat vervult. U bent getrouw en betrouwbaar. We danken u daarvoor. En zo openbaart u zich ook aan ons. Als de gekruisigde die opgestaan is. En die naar de hemel gevaren is en zit aan Vaders rechterhand. Alle macht ontvangen heeft. In hemel en op aarde, op de troon zit en alles in de hand heeft en alles in de hand houdt. En de regenboog die rondom uw troon is, zoals we lezen, als teken van trouw. Wat mag ons dat veel te zeggen hebben, ook in deze tijd, als we soms ook heen en weer geslingerd worden. Maar dat u regeert, u koning bent en alles aan u onderworpen is. Heere, we bidden u, geef dat we dat ook steeds weer mogen zien en beleven. Gedenk ons allen, gedenk aan de hele gemeente, ambtsdragers, predikanten en gezinnen, alle de kosters, de organisten. Alle die een plaats in de gemeente innemen om verantwoordelijkheid te dragen, maar ook de hele gemeente, jong en oud. Wilt u ook, Heere, bij elkaar houden en bij elkaar brengen? Onder het beslag van uw woord laten komen en houden. En zegen hen. En wij bidden u, Heere, ook voor de zieken van wallen gooien. Die bestralingen krijgt. En bij wie het soms ook spannend is. Ontferm u over hem. En alle die aan hem verbonden zijn. Wij bidden u voor meneer Struik. We danken u dat hij weer thuis mag zijn. En dat hij toch weer herstellen mocht. Wees ook verder met hem. En alle die bij hem horen. Wij bidden u voor de familie Groeneveld als ze op de begraafplaats hebben gestaan bij het graf van moeder en oma. Sterk en ondersteun ook de familie. En wilt u de lege plaats innemen? Wij bidden u, Heere, voor alle die moeite en zorgen kennen. Ook in familiekring, in de gemeente. Alle die eenzaam zijn, ook in zorgcentra, ook hier in deze omgeving, verpleeghuizen en zorgcentra. En dan denken we niet alleen aan de verpleegsters en verplegers en leiding, maar ook aan de bewoners. Wilt u, Heere, met hen zijn, ook als ze geen bezoek kunnen ontvangen? Eenzaam zijn en vereenzamen af en toe. Maar we denken ook nog, misschien nog wel meer, aan degene die alleen thuis zijn. En die ook zorg nodig hebben, maar bij wie ook niemand kan komen. Wat hebben zij het ook moeilijk. Zo mogen we ook hen alle aan u opdragen. We denken aan alle andere medische zorg, verpleging, schoonmaaksters en schoonmakers. Wees hen nabij, ook bij hun werkzaamheden. Wij bidden u voor het onderwijs. Ook als ze deze week weer moeten beginnen, eerst nog vanuit huis. Wat moeten leerkrachten het op een andere wijze doen dan ze gewend zijn? Wat vraagt dat van hen veel creativiteit? Wees ook hen nabij en geef ze wijsheid en inzicht. Wees met de kinderen, met de jongeren, als ze thuis onderwijs krijgen. En ook daarin volharden moeten. Geef ze moed en krachten om ook dat te kunnen doen. Wees met de ouders, ook als ze dat begeleiden. Ook als ze voor mogen gaan in het onderwijs omtrent het leven met u. Om ook daar nader op in te gaan. Ook om dat te vervangen van de leerkrachten die dat ook deden. Naast het thuisonderwijs. Heren, we bidden u voor hen allen. We bidden u voor politie en justitie, die ook op zo'n heel andere wijze hun werk moeten verrichten. Wij bidden u voor de logistieke zaken die ook door moeten gaan en die ook gevaar lopen. Ook in winkels en vakkenvullers die hun werk moeten verrichten. Bewaar ook hen en hun gezondheid. Heren, wij bidden u voor ons koningshuis en voor onze regering. Geeft u wijsheid om ook verantwoordelijkheid te kunnen dragen. In het bijzonder ook de ministers en minister-president. Sterk ook hem. Maar ook onze koning en zijn vrouw en kinderen. En alle die ook aan hem verbonden zijn. En eerder ook in deze dagen mogen wij toch ook wel heel klein worden voor uw aangezicht. Vanwege de weldaden die u ons ook geschonken hebt. Want we mochten bevrijd worden van het juk van het nationaal socialisme. En we beseffen over het algemeen helemaal niet wat dat te betekenen heeft. En wij zijn er soms helemaal niet goed mee omgegaan. En daarom klopt u ook wel op de deur van onze harten. O Heere, wat hebben we al niet gedaan en onze vaderen tevens. En zoveel Joden die omgekomen zijn. Heere, gedenk aan uw volk Israël. Die ook daaraan denken. En die ook zoveel verlies hebben geleden. Heere, wilt u ook uw volk bewaren en gedenk aan uw verbond en woorden. Heere, zo bidden we u of u door wil gaan met uw werk. Ook met het maken van discipelen. Opdat men u mag dienen en liefhebben. En of alle dingen die ons ook overkomen toch mogen medewerken ten goede, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 72, het 9e en 10e vers. Psalm 72, vers 9 en 10. uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. We zingen nu nog het Wilhelmus, de twee coupletten. Wilhelmus van Nassau en mijn schild en de betrouwen.